Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Na een uitstapje naar Canada keerde het Formule 1 circus afgelopen weekend weer terug op Europese bodem voor deel 1 van de eerste triple-header van het seizoen. Op het circuit de Barcelona-Catalunya, waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste Formule 1-overwinning pakte, pakte hij inmiddels alweer overwinning nummer 61 en zijn vierde op Spaanse bodem. Maar bleken ook de twijfels over de snelheid van de Red Bull toch wel een beetje terecht. Want was de McLaren van Lando Norris misschien niet gewoon de snelste auto van het weekend? Ik ga erover praten met aan de virtuele tafel Arie Meijer.
Hey, hallo.
Hallo. En Alexander Griep.
Ja, goedenavond jongens. En Jordi, waarom heb je al de hele podcast nu verteld in je intro? Dat is hartstikke veel wat je naar allemaal
zegt. Ik geef even een voorzetje. Dat is wat ze noemen een teaser.
Is dat een teaser?
Gaan we nog even, vooruitblikken. We gaan nog even vooruitblikken op komende race.
Ja, Oostenrijk dus, jongens. Laten we het maar gewoon over de race hebben. Ik was van tevoren een beetje bang voor een optocht. Want dat is op Spanje voor mijn gevoel toch altijd wel een beetje het geval. Hè? Ja. Weinig inhaalmogelijkheden. Eigenlijk vooral richting bocht 1. Maar ik vond het toch wel leuker dan verwacht eigenlijk. En het brengt echt weer... Hè, we hadden het gevoel al de laatste paar races al wel een beetje. Maar ook deze race weer merken we... de spanning in het seizoen is wel terug. Toch?
Eens. Heel erg eens. Met eigenlijk alles wat je zegt. Dit circuit is niet alleen dat het lastig inhalen is. Het is inderdaad vooral start-finish waar het moet gebeuren. Maar het is ook... Ja, een circuit natuurlijk waar de teams heel veel gegevens van hebben, omdat dit gewoon simpelweg een testcircuit is. Dat zorgt eigenlijk automatisch daarmee ook voor saaie races. Maar ervan uitgaande dat het een saaie race zou worden, is dat alles behalve een saaie race geworden. Juist door wat je aangeeft, het is gewoon, het begint heel erg spannend te worden. Want er, ondanks dat Verstappen verder uitloopt, lijkt het er toch een spannende titelstrijd te gaan worden.
Zeker.
Want er is niet gezegd dat Verstappen... die was zeker niet de snelste dit weekend. Want nee. Je zei het al in je intro... Norris was echt in bloedvorm met die auto.
Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Laten we eerst maar gewoon even beginnen bij het begin. Want we hebben natuurlijk de kwalificatie gehad. Daar was Lando Norris voor mij 200ste sneller dan Max Verstappen. Nou, dan heb je al het idee, de verhoudingen zijn redelijk gelijk. Heel benieuwd hoe dat dan in de race gaat. En daar hadden we natuurlijk al het eerste onderrondje tussen die twee. Hè? Verstappen die al eventjes op het gras werd geduwd. Zijn momentum een beetje verloren. En eigenlijk dacht ik, En ik zat zo gefocust op die twee. Dan zal Norris wel als eerste de eerste bocht doorkomen. En nou ja, dan moet ik... eerst nog maar zien of de race pace van Verstappen voldoende gaat zijn om ook echt die overwinning te pakken. Maar toen ineens was daar de Britse raket George Russell, want die had een monsterstart en een overtake. Die van Albon in Canada was mooi, omdat hij zo tussen twee man doorging. Maar ik had deze niet helemaal zien aankomen, want ik vond dit echt heel erg knap.
Ja, het ik was denk ook dat knap, hij in de opwarmronde even een power-up heeft gepakt. Er is een mooi glinsterend doosje die je bij Mario Kart wel eens tegenkomt. En dan heb je zo'n, als je achteraan gaat, krijg je zo'n bom. Ik denk dat hij die gewoon gepakt heeft. En ineens poef, naar voren schoot.
Hij heeft ook gewoon gezegd dat hij heeft geoefend. Hij had deze move heeft hij in gedachten gehad. En hij heeft daadwerkelijk ook tijdens de trainingen heeft hij geoefend op deze manoeuvre bij de start. Dus Hij wist donders goed waar hij mee bezig was. Achteraf heeft hij ook gezegd van ja, ik heb heel goed afgekeken bij een Fernando Alonso. 2011 moest Alonso net als Russell nu vanaf de vierde positie komen. En zag, er zijn gewoon mogelijkheden om de koppositie te pakken vanaf die plek op de grid. Want het is gewoon een van de langste rechte stukken. Dus het is een hele lange rit naar die eerste bocht. En dat betekent ook gewoon heel veel mogelijkheden. Dat zei Norris ook van ja, ik pak vervolgens hier pole position op een baan waar je het eigenlijk niet wil hebben. Want slipstreamen, dat zit hem erin. En nog even terug te komen op een Verstappen. Want je gaf aan, hij verloor wat momentum daar. Ik vond het eigenlijk best wel heel erg meevallen. Want je zag, hij bleef gewoon met zijn voet gewoon vol op het gaspedaal staan. Het is niet dat hij toegaf.
Nee, zeker niet.
In het gras verlies je wel wat snelheid.
Ja, precies, zo bedoel ik.
Maar het is niet dat Norris heel veel bij hem vandaan reed. En het is, ja, twee honden vechten om een been en de derde gaat ermee heen. En dat was Russell met inderdaad een briljante actie buitenom. Heeft hij heel mooi uitgespeeld. Maar ik moet ook zeggen, als ik een Norris was geweest en je zit eigenlijk een beetje te gokken op hoe moet je verdedigen. Want hij zei zelf al van, ja, ik heb mijn start heb ik gewoon verneukt. Ik had denk ik hetzelfde gedaan als wat hij had gedaan. Want je weet die Verstappen, die wil je achter je houden. En dan kan het gebeuren dat er iemand anders via de buitenkant je pakt. Maar in dit geval had hij gewoon de pech dat het zowel lukte door een Russel als een Verstappen.
Uiteindelijk, ik denk dat inderdaad Norris lang niet ontevreden was dat hij in ieder geval nog Verstappen daar enigszins onder controle had. Maar dat hij natuurlijk ook niet helemaal Russel heeft kunnen zien aankomen. En dat hij daarom ook natuurlijk moest liften. Want hij had natuurlijk gehoopt dat hij ongeveer de lijn van Russel had kunnen nemen. Zeg maar door die eerste bocht heen. Maar ja, daar zat Russel nu ineens. Dus zag je ook meteen, Norris naar P3 toe. Verstappen daar dan nog weer voor. En Russel die meteen een gaatje sloeg. Gelukkig kon Verstappen dat door de snelheid die hij wel... Dat zag je heel erg ook eigenlijk, ook tijdens de rest van de race. De snelheid in die banden aan het begin van de stint wel heel erg had. Waar McLaren aan het einde van de stint juist nog best wel wat snelheid over had.
Ja, maar je zegt eigenlijk ook nog wel iets moois en interessants. Want het had natuurlijk gewoon bij de start ook gewoon heel anders kunnen aflopen. Kijk, nu heb je een Russell die buitenom gaat. Maar het had er ook gewoon in kunnen resulteren dat, bij wijze van een Verstappen er met een Norris en een Russell vanaf ging. Of een Norris met een Russell vanaf ging. Het is geen garantie dat dit dan op deze manier goed gaat. Dus dat is eigenlijk wonderbaarlijk te noemen. Of wonderbaarlijk misschien ook weer niet. Maar de situatie was goed bekeken door alle coureurs.
Zeker, zeker. En Russell die sloeg dan natuurlijk een gaatje, maar omdat Verstappen die snelheid vroeg in die stint had. Wat ik ook wel verrassend vond, want hij begon natuurlijk op een gebruikte set soft, wat ik interessant vond. Maar ja, uiteindelijk heb ik wel het idee dat misschien wel dat toplaagje die eraf was, al eventjes die heat cycle er doorheen, dat misschien wel hielp om sneller die temperatuur in de banden te krijgen. En je zag dus ook dat hij vrij al in ronde 2 ook meteen Russell voorbij ging. En persoonlijk...
Moest, hè?
Ja, moest ook. Maar persoonlijk denk ik ook wel dat hij daar de race heeft gewonnen. Want
daar denk ik inderdaad ook. Zijn eigen race rijden en zijn eigen tempo rijden. Weet je, banden controleren, je tempo controleren.
Want jij controleert ineens ook de strategie van de rest. Want de strategie moet natuurlijk iets proberen, of de rest moet iets proberen met hun strategie om jou in te halen. Dus
ja, en het meest opmerkelijke.
Nou ja, het meest opmerkelijke vond ik inderdaad wel. Kijk, Red Bull zei ook niet voor niets. Max, dit is het moment om het te doen. Je moet er nu voorbij.
Maar wees wel verstandig.
Ja, doe geen doordij-poging waar het niet kan. Want dan gooi je een race weg. Maar het is... kijk, zij wisten ook... ga je niet in die beginfase van de race eraan voorbij... dan blijf je er waarschijnlijk achter hangen... omdat je anders je rubber gewoon opbrandt. Dat gaat niet. Dat betekent dat je in een situatie terechtkomt dat je juist banden moet gaan sparen. En dat is eigenlijk wat we zagen gebeuren bij Norris. Want Norris kwam achter Russell te zitten en die moest gewoon banden sparen. Kon niet voorbij aan Russell zoals Verstappen dat had gedaan. Had hij het wel gedaan, want misschien waren er wel mogelijkheden geweest. Ja, had hij waarschijnlijk zijn rubber zo opgebrand dat hij dus niet... naar Verstappen toe kon rijden en voor een hele andere strategie moest gaan. Dus het heeft echt wel de race beslist. Want dit gaf Verstappen het ene beetje lucht wat hij toch echt nodig had voor de rest van de race. En hier leek het erop dat Verstappen juist de snelheid had aan het begin van de race. Maar ik ben heel benieuwd geweest wat er was gebeurd als Russell er niet tussen had gezeten. Want ik denk dat we dan een... heel mooi gevecht hadden gehad tussen Norris en Verstappen.
Ik denk niet dat we een gevecht hadden gehad. Want ik denk dat Norris er gewoon voorbij was gegaan. Waarschijnlijk naar de eerste pitstop al. En daar ja, hebben we
nog misschien nog een paar ronden hadden we nog, zeg maar, ja, hadden ja. En, dichtbij gezeten.
Je had acties op de acties op de baan.
Weggereden.
Ja, ja, dat absoluut. Ik denk dat Norris ook wel was weggereden. Ja. Maar Verstappen zou zijn huid duur verkopen. Die geeft zich niet zomaar gewonnen. Dus ik denk dat we dan een hele mooie actie zouden hebben gehad. Wat we nu niet hebben gezien. Want de acties die er waren, gebeurden eigenlijk in de pitstraat.
Ja, ja, absoluut. Maar dan kunnen we toch hieruit dan uiteindelijk ook wel gewoon concluderen dat die auto van Norris dit weekend echt het snelste was. En,
dat was hij ook. Maar dat zeggen ze zelf ook. Hè. Een Norris zegt, mijn auto was het snelste. En Verstappen zei ook, die auto, die McLaren, was gewoon het snelste. Maar ook in dat opzicht vind ik het eigenlijk heel verrassend dat zij bij McLaren ervoor kozen om heel lang door te rijden. Hij zat eerst klem achter een Russell. En dan besluit je op een later moment om heel lang door te rijden. Daarmee eigenlijk wetende dat je opnieuw achter die Mercedes terechtkomt. En het is wel een iets andere fase van de race. De verhoudingen zijn anders, dus de kans is groter dat je eraan voorbij komt. Maar ja, het is niet gezegd dat automatisch gebeurt. Dus naar mijn idee hebben ze daar zoveel tijd verloren.
Ja.
Wat ze zouden we misschien gehoopt hebben op een dat Sargeant nog ergens in de grind vast zouden komen te staan. Of een vangrail zou koppen.
Als zij dus eerder naar binnen waren gegaan, dan hadden ze misschien hun pitstopstrategie net iets kunnen aanpassen, waardoor ze aan het einde van de race misschien dichter op Verstappen hadden gezeten. Want nu hebben ze door lang buiten te blijven best wel veel tijd verloren. En dan laatste pitstop nog een slechte stop. Nou ja, dat kan een keer gebeuren, maar dat kost je ook al bijna een seconde. Want Verstappen had gewoon weer een 1.9 stop volgens mij.
En die stop hebben ze juist moeten vervroegen, omdat ze ook de conclusie trokken van wat zijn we aan het doen? Norris zei het, zijn we aan het vechten voor de overwinning of zijn we aan het vechten voor P3? Want precies. Het ziet eruit dat we steeds verder naar achteren gaan zakken. Dus toen was het wel een conclusie, ondanks dat de stint nog relatief kort was. We gaan naar binnen, zodat wij Verstappen kunnen aanvallen.
Want zij merkten ook dat zij later in de stint gewoon nog sneller waren dan dat Verstappen dat was. En dat zagen we ook nu heel erg goed aan het einde van de race. Ik bedoel, op een gegeven moment was het gat 5 seconden. Toen dacht ik, ik denk niet dat het heel veel sneller nog wordt. Verstappen zal de boel wel een beetje managen en dat is het wel. Maar uiteindelijk komen ze gewoon nog op 2.2 seconden volgens mij.
Ja. Maar volgens mij was dat ook wel managen hoor.
Ja, oké, maar goed. Ik bedoel, als je zag de tijden die Norris dan nog rijdt aan het einde van de race. Dat... Weet je wel, dat haalde Verstappen volgens mij niet meer gewoon qua pace. Dus ik denk
maar het is wel, ik was ook heel benieuwd, vooral naar de pitstops. Wat voor tijden gaat Norris rijden? En je zag hem vervolgens een beetje de tijden rijden die Hamilton en Verstappen reden toen zij ook net uit de pits kwamen. Daarmee zag ik eigenlijk al wel van, het is niet dat hij een wereld van verschil anders rijdt. En hij kan waarschijnlijk veel langer aanvallen, maar op dat moment is het gat al zo ontzettend groot. Ik was er nog niet meteen bang voor dat Norris eigenlijk gewoon nog een aanval zou kunnen wagen. En dat werd eigenlijk ook wel gewoon toch echt snel duidelijk.
Kunnen we dan de conclusie trekken? Dat Norris niet eens zo'n hele slechte start heeft gehad, maar dat McLaren hem eigenlijk gewoon tactisch heeft verloren. Want dat was natuurlijk toen hij gefinished is, was hij heel streng voor zichzelf. Ja, ik heb hem verloren hier bij de start. Daar heb ik de race verloren. Maar eigenlijk, als we het er nu zo over hebben.
Start als Russell, hoor.
Precies. Het was helemaal geen slechte start eigenlijk.
Nee.
Maar alleen Russell had alleen geen slipstream. Nee, precies. Want hij begon vooraan.
Ja, dus de conclusie was, Verstappen had een goede start. Of een betere start dan Norris. Ja. Maar de start van Norris was niet verkeerd. Want als je ziet wat een Russell uiteindelijk doet. Ja, oké, met die slipstream is het dus al met al gewoon helemaal geen gekke start geweest. En dat je onderdoet voor Verstappen. Oké, dat is dan zo. Maar ja, in race pace ben je uiteindelijk gewoon wel de snellere geweest. Alleen omdat dus je team verloren. Je te lang... Ja, dat ik denk dat tactisch gewoon uiteindelijk dat daar de crux lag.
Ik durf niet meteen te zeggen van ze hebben het verloren op strategie. Maar ik denk wel dat het sowieso spannender zou zijn geweest. Als zij
als ze eerder binnengekomen waren, ja.
Als maar eerder waren, ja. Nou ja, precies dat.
En een betere pitstop hadden gemaakt, weet je, want dan heb je al twee. Stel dat ze ook 1,9 hadden gehad, dan ben je al 1,9 seconden dichterbij geweest.
Ja, maar hij reed natuurlijk al in rap tempo naar Verstappen toe. En dat was voor Red Bull reden om Verstappen binnen te halen. Want ze zagen ook al bij de anderen, op vers rubber ben je gewoon vele malen sneller. Nou ja, vers rubber bij Verstappen eronder. En ze gaan uiteindelijk niet mee. Terwijl je juist zag dat hij een undercut gewoon sneller was. En ja dat is gewoon jammer. Want ik denk, waar is inderdaad meegegaan, was Norris er heel snel nog dichter op komen te zitten. En dan kun je uiteindelijk bij die laatste pitstop wellicht een poging doen. Of ervoor al op de baan. En als dat niet lukt, dan probeer je hem te pakken bij de pitstop. Of door ook een undercut te wagen. Of op dat moment juist langer doorrijden.
Ja. Maar daar moeten we ook de conclusie trekken. McLaren had dan in ieder geval dit weekend de snellere auto. Qua updates doen die het beter. Red Bull gaat achterom moeten kijken, lijkt mij. Want we zien het al aan de prestatie van Sergio Perez dit weekend. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Die eindigt P8. Ja, moet ik dan al zeggen, is dat dan de plek van de auto waar die eigenlijk staat?
Nee.
Nee. Maar oké, misschien nog niet P8, maar...
Het is niet de snelste auto meer. Maar nee. het mooie is wel een beetje... Je hebt niet de snelste auto, maar je breidt je voorsprong wel verder uit. Hè? Inmiddels is het 69 punten, zo uit mijn hoofd.
Ja.
Yeah. Dus er is een best gat voor Verstappen. Terwijl hij niet die snelste auto heeft. Dus het is een kwestie van geluk. Het is een kwestie van alles uit die auto halen door Verstappen. En daarmee creëer je juist heel veel mogelijkheden. Denk ik nog altijd, je hebt een McLaren echt niet op alle momenten de beste auto. En nu wel. Deze race, maar kijk, ik ga er vanuit, ondanks dat Ferrari natuurlijk ook weer terugvalt, dat Ferrari zal er ook wel weer een keer bij zitten. Je hebt Mercedes die steeds verder naar voren komt, die zich steeds vaker kan meten in de gevechten. En ik denk, hoe later in het seizoen, hoe meer zij zich ertussen zullen mengen. En ik denk dat juist zo'n ontzettend leuke mix gaat vormen. Al die vier teams bij elkaar. En ja, moet je één team wegstrepen, dat zou ik dat denk ik toch de Ferrari doen. Ik denk dat toch dat Ferrari denk verder terug blijft zakken. Maar ja, gelijktijdig is dat ook denk ik wel het geluk en het voordeel van Verstappen en Red Bull. Juist die grote voorsprong die ze al hebben, ondanks het lange seizoen dat er nog is. Teams achter hun, ja, die zitten te vechten om die punten. En ja, dan duurt het heel lang voordat zo'n voorsprong weer is afgebrokkeld.
Ja, je noemde Mercedes al eventjes. We hadden natuurlijk ook gewoon weer een Mercedes op het podium dit weekend. Namelijk Lewis Hamilton. Voor het eerst sinds Mexico vorig seizoen. We hebben hem natuurlijk dit seizoen al wel een keer op het podium gezien, maar dat was tijdens een sprintrace.
Dus... Nou, dat vond ik dus zo gek, hè? Want ik dacht dus ook van, ik denk, ja, maar Hamilton hebben we dit jaar toch al op het podium gezien. Het was echt, ik moest even heel hard nadenken van, hoe kan het nou? Ik heb hem toch op het podium gezien. Wanneer was dat dan? Maar dat was inderdaad gewoon een sprintrace.
Ja, dus die telde niet. Er was natuurlijk ook dat rare weekend dat hij inderdaad op de zaterdag tijdens de sprintrace een podium pakte. En op zondag echt gewoon niks presteerde. Dat was natuurlijk een heel raar weekend. Maar dus nu voor het eerst sinds Mexico weer op een Grand Prix podium. Laten we het dan zomaar zeggen.
36 races. Of races niet. dagen.
Hoe zei je?
236 dagen zat er tussen. Tussen zijn vorige podium en deze. Nou, geen races. Dat zal heel erg lang zijn.
Dat is een statistiekje. En dan nog een statistiekje. Hij heeft nu 18 seizoenen op een rij een podiumplek gepakt. Minstens een podiumplek gepakt. Ik vind het knap. En hij staat nu ook nog eens in een lijstje waarbij hij de derde oudste podiumfinisher is. Met zijn 39 jaar en 138 dagen gisteren. En dan ben ik benieuwd, wie staan dan er nog voor? Dat was even mijn quizvraagje voor vandaag.
Wie waren er nog voor? En Alonso.
Nou, Alonso is goed. Maar er is iemand anders die ook ouder was dan hij toen hij een podium pakte.
Wie dan?
Ouder dan...
Ouder dan Hamilton toen hij een podium pakte. Ja, dit is lastiger dan je denkt, hè? Michael Schumacher.
Ja, wel.
Ik dacht het wel, maar ik zei het niet. Had ik het toch moeten zeggen.
Jammer. Had je toch moeten zeggen. Nou,
ja, maar nou telt hij
je
niet.
Je moet gokken, Arjan. Nee.
Ja, gokkers.
Maar was Schumacher ouder dan Raikkonen? Oh, dat verbaast me wel.
Ja, nou ja, dus dit zijn de statistiekjes voor deze week. Maar ja, ik vind het toch wel knap. Want ik denk dat wij het ook wel destijds in de podcast hier wel over hebben gehad. Dat voor mijn gevoel was het bij Hamilton ook wel een tijdje de drive er een beetje uit. Als in, zeg maar, dat ik het gevoel had dat hij niet meer de drive had als tijdens die jaren dat hij, zeg maar, constant won. Natuurlijk, ja, maar na het 2021 debakel.
Ja, maar heeft het altijd gehad in mijn ogen. Want het was ook in 2009. Daarvan heeft hij ook altijd gezegd. Oh, dat was zo'n ontzettend slecht seizoen. Gewoon als het tegen zit, laat hij zijn hoofd hangen. En dat heb ik altijd zo'n enorm bijzondere eigenschap gevonden. Van wat later blijkt een zevenvoudig wereldkampioen. Hoezo laat jij je hoofd hangen als het tegen zit? Ja. Ik vind dat heel opmerkelijk. En je zag het ook... later in zijn tijd bij McLaren, rond 2011, 2012, toen liep het ook allemaal niet meer zo gesmeerd. Uiteindelijk heeft hij toen ook gewoon zijn conclusies getrokken en heeft hij het team verlaten en dus ingereld voor Mercedes en de rest is geschiedenis. Maar ik vind dat heel onmerkelijk voor een wereldkampioen.
Ja, maar,
natuurlijk, je ziet altijd als hij weerstand krijgt binnen het team vanuit een sterkere teamgenoot, of een teamgenoot die even een goede periode heeft, dat hij altijd gaat mopperen, dat hij altijd begint te zeuren. Dat hebben we met Rosberg gezien. Dat hebben we met Bottas 2.0, 3.0, 4.0 gezien. Dat als hij dan 2-3 races even achter elkaar, een paar goede races heeft gehad, dat je hem echt gewoon, je ziet hem gewoon met lood in zijn schoenen dan in je auto stappen, mopperen over de boordradio.
Ja.
En nu is hij natuurlijk al 2,5 seizoen met Russell, dat hij eigenlijk gewoon niet mee kan komen.
Nee, kijk, weet je, ik kan me voorstellen dat aan het begin van zijn carrière, ik luisterde toevallig vandaag een podcast van Play Sports hier, en daar hadden ze het hier ook over, over Hamilton en toen zij hadden het vooral over Norris, dat die heel erg is opgegroeid bij McLaren bij alle malheur. Nou, dat hebben ze natuurlijk. Ja. Het liep natuurlijk ook niet dat er van een leien dakje toen Hamilton bij McLaren zat. Maar bij Norris is het nu nog zo, die is nog jong. Die heeft nu net al die malheur meegemaakt en die begint nu een beetje het succes te ruiken. Maar bij Hamilton is natuurlijk, die is dat tijdperk natuurlijk ver voorbij. Die heeft zijn 7 wereldtitels gepakt en nu val je dan ineens weer in een diep dal als het dan in 2021 ineens niet meer lukt en daarna al helemaal niet meer. Ik kan me voorstellen dat je dan, dat die motivatie wel weer moeilijk op te brengen is. In de jaren dat het goed gaat, ja, dan gaat het natuurlijk allemaal van een leien dakje en dan kost het ook allemaal een stuk veel minder moeite.
Ja, maar heb je dan lol in het racen? Als je dat meemaakt, als je daar zeg maar mee geconfronteerd wordt, heb je dan wel echt lol in het racen? Of doe je het racen omdat je er nou eenmaal goed in bent en omdat je er nou eenmaal ingerold bent? Het is je werk.
Wat hij zelf ook heeft gezegd, en dat zei hij dus ook meteen in 2022, toen het echt even tegen zat met het ontwerp van de wagen. Toen zei hij ook van, ik zie dit als juist als een uitdaging om het team weer in de goede richting te helpen. En om gezamenlijk dit project weer succesvol te maken. Ja. En ik geloof erin dat die antwoorden oprecht zijn en dat hij dat echt wil. Maar ik denk wel ook, juist als het dus niet lukt, dat inderdaad hem dan tegen gaat staan. En ja, ik heb ook eerder haalde hij ook aan het statistiekje, want hij is nu de coureur die dan, hoeveel zei je, 18 seizoenen?
18 seizoenen op een rij.
Ja, dan zeg je, wauw, ja, kijk, het is daadwerkelijk een prestatie. Maar hij heeft ook altijd wel een auto gehad waarmee het wel mogelijk was. Precies, waarmee je ook, zeker, als je kijkt naar zijn teamgenoten, absoluut op het podium hebben gestaan. Er zitten zelfs seizoenen bij dat hij geen overwinningen heeft gepakt, maar zijn teamgenoot wel.
Ja,
eerder had hij ook het statistiekje dan zijn we nog maar een paar jaar terug, had hij het statistiekje dat hij elk jaar van zijn carrière een overwinning had gepakt. Nou ja, die is hij inmiddels kwijt. Want Russell lukte het wel, maar het lukte hem niet.
Nee.
Maar ja, juist ook door die goede auto's die hij altijd onder zijn kont heeft gehad, vind ik het helemaal geen spannend statistiekje.
Nee. Nou ja, goed. Wel weer in ieder geval.
Er zit geen Minardi bij, om het zo te zeggen.
Nee, precies. Nee. Maar goed, ik vond het wel weer leuk om op het podium te zien. En natuurlijk, dan hebben we China gehad dit jaar. Maar goed, dit is wel weer een echt podium. En dat telt.
Wat dan toch wel weer heel grappig is, is... kijk, je ziet gewoon het verschil tussen een Verstappen en een Norris. En het verschil tussen een Verstappen en een Hamilton. Na zo'n race, je ziet Verstappen en Norris. Het zijn vrienden van elkaar. En je ziet ze echt discussiëren met z'n tweeën. De race analyseren. Ze zitten lekker naast elkaar op een stoel. En daar staat Hamilton, die staat daar op een paar meter afstand. Ik zou bijna zeggen, een beetje voorzichtig mee te luisteren. Maar hij mengt zich niet in het gesprek. Pas op een veel later moment doet hij dat alsnog.
En een beetje ongemakkelijk ook.
Dit is zo typerend voor een verschil van generatie en een verschil aan coureurs.
Absoluut. Maar het is ook heel erg persoonlijkheid. Want daarin is hij niet zo extravagant, laten we het zo zeggen. Ik denk dat als een Alonso daar had rondgelopen, dan denk ik dat het al heel wat anders was geweest.
Het gaat heel anders met bepaalde coureurs om. Ja. Kijk, ik denk ook als het een Norris was geweest en het was een... In plaats van Verstappen was het een Russel geweest. Dan had Hamilton zich ook veel meer in het gesprek gemengd. Ja. Maar ik denk juist ook doordat er een Verstappen bij zit, dat Hamilton zich gewoon veel meer op de vlakte houdt.
Ja. Nou, dan wilde ik nog eventjes naar Sergio Perez. Want wat was die weer aan het doen dit weekend?
Vergeet je niet een bumper? Vergeet je, ho. Oh. Vergeet je niet gewoon een bumper?
Ja, willen we
hem bombarderen? Of heb je iemand anders in gedacht?
Nee, ik vind het een hele goeie. Zullen we hem maar gewoon bombarderen tot Latifi van de week? Want ik heb eigenlijk niet heel veel gekkers gezien, denk ik eigenlijk ook.
Zelfs Sargent had een beter weekend dan Perez.
Ja, weet je zeker?
Ja, echt wel, ja. Ja, Arie,
heb jij nog een betere suggestie?
Ik zou zeggen, gooi die bumper er maar even in. En dan denk ik ondertussen even na of er nog een andere suggestie is.
Oké, prima. Hier komt de bumper.
Latifi van de week. Ho!
Ja, dat kost geld. Duidelijk.
Ik wilde net even gaan zeggen wat dan de Latifi van de week is, Arie. Maar de Latifi van de week, daar bespreken we het team, de coureur, de instantie waarvan we denken, jeetje, wat een pannenkoek. Maar de conclusie is, het is Perez, want Arie weet niks beters.
Nee, ik zit even heel snel, zit ik ook rondjes in mijn hoofd zich te laten afspelen. En,
heb je 66 rondjes afgespeeld in die bumper van 10 seconden?
Ja, dat kan ik.
Zo,
ja.
Holy shit. Ja, dat vind ik wel knap. Sergio Perez dus. Jongens, wat was hij weer aan het doen? Echt. Kijk, het was natuurlijk al een kleurloze kwalificatie. Achtste moest dan eigenlijk 11e starten natuurlijk, omdat hij nog die 3 plaatsen gridstraf had voor zijn kneuzenkermis in Canada. En uiteindelijk komt hij dan niet verder dan plek 8. Oké, ik snap dat inhalen niet het meest denderend gaat hier. Maar je moet toch in een Red Bull, wat dan in principe een top 4 auto is, om het maar even zo, of top 3 auto dan, laten we het zomaar noemen, moet je toch verder kunnen komen dan een plek 8.
Ja, het was een kleurloze prestatie. Daar ben ik volledig met je eens. En het is inderdaad, je verwacht zoveel meer van hem. En het is zo spijtig dat hij het niet doet, dat hij dus niet kan. Want ik denk dat de conclusie ook is. Maar daarmee ook dat wij waarschijnlijk nog 2 jaar...
Want contractverlenging is alweer binnen.
Zullen krijgen.
Precies, maar wat heeft hij gedaan om deze contractverlenging te krijgen? Hak toe. Spit on that thing? Wat?
Ik,
serieus, ja, oprecht, toch
ik,
niet?
Ik snap het ook niet, maar het is elke keer, zodra ze contractverlenging binnen is, dan is het elke
klaar.
Elke keer dan zakt het weer helemaal in. En dan denk ik, zeker met zo'n rijdersmarkt als dit jaar, dan kun je toch gewoon... Je kunt zoveel betere keuzes maken als team zijnde. Maar de enige conclusie die ik dan... die hebben we vorige week ook getrokken is... ze willen rust rondom Max Verstappen. Ze willen iemand die daar rijdt, die gewoon punten sprokkelt af en toe. En verder Max Verstappen niet aanvalt voor de wereldtitel.
Oké, okay, dit zijn niet heel veel punten, hè, wat hij heeft gehaald. Sergio Perez,
die nu vijfde in het wereldkampioenschap staat met 111 punten.
Ja.
Dat kan niet. Dat betekent
Want dat ben ik nog vergeten te zeggen. Lando Norris heeft nu gewoon de tweede plek gepakt inmiddels, ja, hè? Ik bedoel, dat is toch wat je als team zijnde ook wil? Dat je gewoon twee rijders hebt die gewoon bam vol voor die constructeurstitel gaat. Maar Verstappen moet het weer in zijn eentje doen. En ik denk, ja, heel eerlijk gezegd, met hoe McLaren bezig is. We gaan het zo nog even over Piastri hebben. Die had een wat minder weekend. Maar ik denk over het algemeen, als McLaren gewoon tweede, derde plekjes blijft schrapen elk weekend. Dus gewoon hoge puntenfinishes samen. Ja, dan wordt die constructeurstitel voor Red Bull niks, hoor, dit jaar. Dan wordt het een heel lastig verhaal.
Ik ga er sowieso niet vanuit dat ze dat kunnen pakken. Want ja, alleen al door de prestaties inderdaad van een Perez. Als je kijkt naar het kleine gat in het constructeurs.
Ja, maar het verschil is nog wel 93 punten. Hè?
Ja, maar dat gaat harder dan je denkt, hoor. Ik bedoel,
met twee coureurs die presteren.
Ja, ja, precies. Als een van de Red Bulls dan een keer uitvalt, wat met Perez nog wel een keer gaat gebeuren.
Zeker.
Dan weet je eigenlijk inderdaad wel dat je, ben je weer 25 punten kwijt of 20 punten kwijt. Die zou moeten pakken.
Ik zeg gewoon om nou meteen Perez 25 punten toe te dichten, vind ik ook wel heel enthousiast.
Maar het is gewoon echt kansloos dat je een Perez in een auto hebt zitten waar hij gewoon tweede in moet worden, waarin je Verstappen rugdekking kan geven en dat hij niet kan presteren om een paar auto's in te halen.
Nee, vind ik heel raar.
Om dat toch te doen. Kijk, die gridstraf die hij had, die drie plaatsen, ja, oké, okay, is kut, maar is overkomelijk. Drie plaatsen is makkelijk te overkomen als jij
zeker
op papier misschien wel de beste auto van het seizoen hebt.
En dat heeft hij gedaan. Misschien even, ik bedoel, hij start de 11e en uiteindelijk, hoe heet dat?
Het is een gridplaats goed gemaakt.
Prima, ja. Maar ja, dat is toch wel het de bare minimum ook. En dan denk ik, als je dus nu gaat rekenen, kijk, Norris die scoort dan 19 punten, want die wordt tweede en heeft de snelste ronde. Piastri heeft een min weekend, maar scoort meer punten dan Perez. Die pakt er gewoon 6. Dus uiteindelijk, McLaren pakt gewoon 25 punten dit weekend. En Red Bull maar 29. Oké, okay, ze lopen uit. Maar je gaat meemaken dit seizoen dat Norris een keer wint. Want ik bedoel, dat durf ik wel vergif op in te nemen. Die gaat dan wel een keer een race winnen dit seizoen.
Dat lijkt mij ook wel, ja.
Ja, dus dan is de conclusie alweer. Dan pakt Verstappen dus alweer minder punten. Minimaal 6, misschien zelfs wel 7 punten minder. Ja, dan moet Perez dat gat nog wel weer goed gaan maken. En dan gaat het in de constructeurstitel best wel hard, denk ik. Dus het zal mij benieuwen. Ik.
Ja, maar je moet niet vergeten dat dus gewoon dat Perez 3 seconden voor wat was het, Gasly is geëindigd, geloof ik. Ja, Gasly. En daarachter zat dan weer Ocon. Dat hij dus
26 seconden achter Piastri.
Met Alpines aan het vechten was.
Ja.
Hey, maar met alle respect, die Alpines deden het hartstikke goed dit weekend.
Voor een Alpine, ja.
Ja, daar komen we zo nog even op. Maar ja, Perez, conclusie? Gewoon uiterst matig. Latifi van de week.
Ja.
Laten we het daar maar op houden. Dan Piastri, noemde ik net al eventjes, hadden ze wat minder weekend. Is dit gewoon een beetje een jonge coureur, dipje? Ik bedoel, ja.
Niks om je voor te schamen.
Nee, ik volg dan ook het voetbal. En daar heb je heel erg met jonge voetballers die dan gewoon in hun eerste of tweede seizoen gewoon even zo'n terugval hebben. Weet je wel, gewoon even, het werkt niet, of het loopt niet helemaal lekker, bla bla bla. En ik heb het eerder bij de Piastri dat ook een beetje is. Canada was niet heel denderend. Nu ook niet.
Nee, maar kijk je naar het hele seizoen, dan is het gewoon een ontiegelijk sterk seizoen van Piastri.
Ja.
En ja, het is gewoon even een off-weekend. Het zat niet mee. Het zat al niet mee op de zaterdag. Hè. Zijn eerste tijd werd weggestreept. Vervolgens gaat hij over de limiet en staat hij in de grindbak. Ja, kansloos, geen tijd.
Nee.
Hij heeft het in ieder geval geprobeerd. En probeert dan ook gewoon in een do-or-die poging het maximale eruit te halen. Het lukt dat dan niet. Maar je weet ook van, ja, lukt het niet, dan start je als tiende. Nou ja, dat mocht hij dus dan ook gaan doen.
Ja.
Uiteindelijk komt hij niet echt mee in de race. Ja, dat kan een keer gebeuren. Dus ja, Het is niet zo'n prestatie als Perez dat hij standaard traag is. Hij is gewoon... De rest van het seizoen, dat spreekt voor zich.
Ja, en ik zeg wel, Canada was een mindere prestatie. Maar het is dus eigenlijk al erg dat we zeggen, Canada wordt die vijfde. Dat vinden we al een mindere prestatie van Oscar Piastri. Kunnen we ook zeggen, hij doet het gewoon echt heel goed. En dan is dit weekend is gewoon even een off-weekend.
Ik ga ervan uit dat hij ook nog wel zeker gewoon kans maakt op een overwinning.
Dat denk ik ook wel. En als het niet dit seizoen is, dan is het wel volgend seizoen. Absoluut. En podiums gaat hij echt nog weer gewoon genoeg pakken dit seizoen. Daar ben ik wel van overtuigd. Perez die was dus in gevecht met de Alpines. En dat zegt ook wel veel, want dat betekent dus ook dat de Alpines dus in de top 10 zitten. Heel eerlijk, ik vind het knap. Die hebben echt wel de weg omhoog gezet. Die worden uiteindelijk nu gewoon 9e en 10e. Die pakken gewoon weer drie punten in totaal. Dat gaat toch ook wel gewoon weer de goede kant op. Waar ik aan het begin van dit seizoen dacht, nou, die zouden best wel eens laatste kunnen worden. Maar die staan gewoon nu alweer zevende.
Ja, maar het team heeft een heel belangrijk en een heel goed besluit genomen. Ze hebben namelijk Flavio Briatore teruggehaald.
Mr. Crashgate.
Ja.
Ja, maar die man is heel veel meer dan Crashgate. En wellicht moeten we dat even uitleggen, ook voor de mensen die het dan niet kennen. Flavio Briatore heeft een hele lange carrière in de sport. Is kampioen geworden met Michael Schumacher. Wist Michael Schumacher twee keer wereldkampioen te maken. Vervolgens twee keer Fernando Alonso. Allebei op rij. En na een hele lange carrière... in de sport besloot hij op een iets wat minder moment van het team van Renault dat er een mogelijkheid was in Singapore om een overwinning te halen. En dus zei hij tegen de zwager van ene Max Verstappen, dat is Nelson Piquet Junior, je moet je auto even in de muur parkeren, want dan kan Fernando Alonso een overwinning pakken. En zo geschiedde. En dat was dus 2008 Singapore. En toen dat dus aan het licht kwam, een jaar later in 2009, toen volgden er nogal wat rechtszaken. Renault heeft zich uiteindelijk teruggetrokken, want was toch in een bijzonder slecht daglicht gesteld door deze acties. Sponsoren trokken zich terug, onder meer hoofdsponsor ING, was dus ook niet gediend van dit soort grappen.
Nee.
En zo verdween Flavio Briatore uit de sport. Het was een levenslange ban. Maar die is na 5 jaar omgezet. Of na 2 jaar omgezet naar een maximale straf van 5 jaar. En vanaf het moment dat hij uiteindelijk weer zich in de paddock mocht begeven, deed hij dat ook. Want hij is ook nog altijd de manager van Fernando Alonso. Dus ja, het is ook een mannetje die we... al sinds jarendag in de paddock rond zien struinen. En ik zeg, en ik juich het ook echt toe, heel fijn dat zij deze stap hebben gezet en dat ze hem weer bij het team hebben gehaald.
Nou ja, en daar creëert dus, of daar lijkt ook wel weer iets van verbetering dus in te zitten. Misschien met de komst van Briatore dat er ook weer wat meer rust in de tent komt. Want hij wordt executive advisor volgens mij. Wordt zijn officiële titel volgens mij. Ik hoorde hem ook al zeggen dat Alpine volgens mij overal in alle klasses presteerde, behalve in de Formule 1, en dat hij daar nou juist zoveel verstand van had. Zoiets hoorde ik ergens voorbij komen. Dat klinkt als een Briatore uitspraak. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Want ik bedoel, het is wel...
Het is een typische Italiaan, hè?
Ja, en het is natuurlijk ook wel... Het zijn bewogen tijden voor Alpine. Want ze presteren niet zo denderend. Maar dat lijkt dan nu enigszins goed te gaan. Maar Ocon vertrekt natuurlijk aan het einde van dit seizoen. Gasly, zijn contract, loopt af. Wat gaat daarmee gebeuren? Behoud je die? Dus er worden nu ook allerlei tests gedaan. Volgende week gaat Mick Schumacher testen samen met Jack Doohan. Jack Doohan die natuurlijk ook al 3 testdagen op Zandvoort heeft gedaan in de 2022 auto.
Maar ze willen inderdaad weten hoe goed die Mick Schumacher toch eigenlijk is. Is dat een toch een kandidaat voor het team? Dat moet die test uitwijzen. Maar er zijn meer gegadigden voor het stoeltje. Want we hebben ook onder meer nog een Ferrari-rijder die om zich heen kijkt.
Ja, precies. Dat is het hele ding. Want je hebt dus Doohan, je hebt Mick Schumacher die gaat testen. Maar inderdaad ook dat Alpine al contact zou hebben opgenomen met Carlos Sainz, volgens motorsport.com. Die kennen ze natuurlijk nog van 2017 en 2018 toen hij daar reed. En heeft natuurlijk ook gewoon hartstikke prima gepresteerd bij Ferrari de afgelopen jaren.
En ik denk dat Sainz dus eigenlijk totaal niet zat te wachten op tekenen bij een Alpine. Gewoon kijk alleen al naar de prestaties van eerder dit seizoen. Maar dat juist die komst van een Flavio Briatore hem nog wel eens op andere gedachten zou kunnen brengen.
Ja, nou ja, dat lijkt mij, dat lijkt mij ook.
Ja, en gelijktijdig blijft het altijd heel lastig. Hè? Want ja, kijk, die Flavio Briatore heeft heel veel dingen ook goed gedaan. Want hij heeft echt van... Kijk, destijds was het dan nog een Benetton. Daar heeft hij echt een winnend team van gemaakt. Vervolgens is hij weer een beetje vertrokken en kwam hij later weer terug. En heeft hij dat hetzelfde gedaan toen het team inmiddels was omgedoopt tot Renault. En wist hij hetzelfde kunstje te herhalen met een Fernando Alonso. Kijk, hij is nu geen teambaas meer. Hij is weet ik veel hoeveel jaar ouder geworden. Zit ook op een functie natuurlijk dus anders dan waar hij voorheen op zat. En het is altijd afwachten. Resultaten uit het verleden bieden simpelweg geen garantie voor de toekomst. Je kan niet voorspellen wat het aantrekken van een Briatore nu betekent. Voor hetzelfde geld zegt hij van ja, jullie luisteren niet naar mij. En is hij aan het eind van het seizoen weer verdwenen. Zo kan het ook wel weer gaan. Ja. Maar ja, het zijn interessante weken voor het team.
Ja. En ja, goed, misschien is Briatore ook gewoon een heel goede salesperson. En is hij gewoon het uithangbord om Alpine te verkopen? Want die geruchten gaan natuurlijk ook nog steeds. Dat
hij dan alsnog weer teambaas wordt.
Nou ja, dat wie weet. Maar ook dat Alpine natuurlijk, er gingen geruchten dat ze van hun eigen motor af willen bij Renault. Dat ze misschien daarmee klant worden bij een Red Bull. Die geruchten gingen. Wat dan natuurlijk van waar is, dat weten we niet. Maar ja, dat het niet lekker gaat bij Alpine de afgelopen tijd. En ook niet bij Renault trouwens. Want die hebben ook wel op het randje van de afgrond gestaan de afgelopen jaren. Vanwege corona, et cetera. Dus ik vind het wat dat betreft bijna al knap dat ze het Formule 1 project nog dusdanig in de stijgers hebben gehouden.
Maar Alexander lacht erom, maar... Diezelfde Briatore, die heeft in, wat was het, 94, 95, heeft hij toen niet het team van Lichier opgekocht? Een van die teams heeft hij opgekocht en een soort van de Benetton gekopieerd en laten rijden. Zo heel gek is dat ook weer niet, hè? Er zijn gekkere dingen gebeurd in de sport.
Absoluut. Dus,
maar toch even terug... Wie zou jij in de auto zetten, Alexander?
Bij Alpine? Nou, ik zou geen Mick Schumacher doen.
Och, ja, en ik dus juist wel. Ik ben toch een groot Mick Schumacher fan. En Jean Todt, die heeft het afgelopen weekend of vorige week... heeft hij het ook nog eens keer gezegd... Mick Schumacher is zoveel beter dan minimaal de helft van de grid. Kijk ook alleen naar zijn prestaties. Hij is Formule 3 kampioen, hij is Formule 2 kampioen. En ik zie het ook wel in zijn rijstijl. Ik vind het toch echt wel een hele goede coureur. Ik zal niet zeggen dat het echt kampioenschapsmateriaal is. Maar ja, ik vind het ook gewoon een goede coureur. Dus ik hoop op een Mick Schumacher. Maar jij dan?
Ja. Ja, Sainz maar... denk ik ook niet. Ik zou het niet doen als ik Sainz was. Want ik denk dat zelfs Williams een betere keuze is op dit moment.
Dus te veel onzekerheden, Alpine.
Ja,
maar tegelijkertijd vind ik ook, Williams is ook geen zekerheidje. Want ik heb ook het idee dat daar ook wel wat onrust heerst. Omdat dat nog dusdanig veel moet veranderen voordat daar weer enigszins een stijgende lijn in gaat zitten.
Ja, ik zou denk ik, als ik Alpine was, zou ik gaan azen en kijken of je iets van iemand als Berman gewoon nog echt een goede rookie erbij kan betrekken. Die naast Gasly zetten, die toch inmiddels wel de nodige ervaring heeft. Want hij is gewoon Grand Prix winnaar.
Ja.
Ik denk dat voor Alpine de betere keuze is.
Interesting. Ja, weet je, kijk, ik denk dat het er ook heel erg aan ligt of beide weggaan. Kijk, als zowel dat zou ik niet Ocon doen als Gasly weggaat. Ja, maar ja, goed. Wie weet krijgt Gasly wel... Die is natuurlijk ook wel gelinkt aan het hele Sauber-project natuurlijk, hè? Audi Sauber. Dus
ja.
Weet je, als die daar zijn heil zoekt... Ja, dan heeft Alpine natuurlijk niet echt een keuze. En zelf denk ik dan... Je zult Jack Doohan toch een keer moeten doorschuiven... Ik bedoel, ja,
precies.
Want ja. Waarom steek je anders zo ontzettend veel tijd erin? En ik heb ook.
Maar je kan dan ook gaan denken van, oké, laten we doen dan gewoon wat seizoenen tot 2026, tot we nieuwe auto, nieuwe reglementen hebben. Laten we ervaring opdoen en dan tegen die tijd hebben we een auto ontwikkeld waar hij mee overweg kan, waar je echt op kan bouwen en kan investeren.
Ja. Nou ja, dat lijkt me
ook verstandig. Dat is wat Alpine al jaren niet meer doet. Die hebben gewoon, weet je, met Ricciardo hebben ze gewoon gezegd... hier heb je geld. Kom maar, ja. Wij hebben wel geld. Met Sainz hebben ze ook gezegd, wij hebben geld, kom maar. Hulkenberg heeft er gezeten. Gewoon allemaal aan zich hele goede coureurs... maar met de verkeerde redenen daar naartoe gegaan.
Ja. Nou, ik zou dan inderdaad zeggen, als je beide coureurs weg doet... Dan moet je maar zeggen, oké, dan doen we Jack Doohan. En nou ja, als je toch Mick Schumacher binnen de gelederen hebt... dan hou je die er maar bij. Dan moet je dat maar doen. Maar het zou niet mijn eerste keuze zijn, Mick Schumacher.
Ik zou Jack
Doohan, als je maar één stoeltje hebt... dan zou ik 100% voor Jack Doohan gaan.
Ja.
En dan hou je Mick Schumacher maar lekker op de simulator. Mag die ook nog rondjes rijden. Maar ja, het zou niet mijn eerste keuze zijn. Maar... Dat wordt interessant. Zeker die tests nu komende week op Paul Ricard. Ik ben heel benieuwd of daar nog iets van tijden uitlekken. En wie daar boven, weet dat, wie sneller klokt dan de ander. Ben ik echt heel benieuwd naar tussen die twee. Dus
ja.
Gaan we zien. Gaan we zien. Wat we ook gaan zien is wie de volgende week de overwinning pakt in Oostenrijk. Want we zitten dus nu midden in een triple header. Of volgende week zitten we midden in de triple header.
Ik wou het zeggen. Bijna.
We hebben nu Barcelona gehad, dan Oostenrijk. Red Bull Ring. Fijn baantje. Was natuurlijk jarenlang een beetje Max Verstappen terrein. Maar Norris gaat hier natuurlijk ook altijd wel heel goed. Zij ook.
Ferraris deden het goed.
Zeker ook. Ja. Maar goed, Norris zei natuurlijk na de race ook nog. Van Silverstone en de Red Bull Ring. Dat zijn circuits waar ik heel graag kom. Waar ik ook altijd goed presteer. Gaan we hier weer een McLaren-overwinning zien? Ik denk dat het nog wel eens zou kunnen gaan gebeuren.
Ik denk dat het Oranje Legioen gaat juichen voor Norris.
Nou,
en Piastri. Ik denk dat het een 1-2 wordt. En dat Max Verstappen derde wordt.
Een 1-2, zo.
Een 1-2 voor McLaren.
Nou, en wie wordt er dan derde? Dan hebben we ook meteen je voorspelling alvast gehad.
Verstappen
derde, oké. Okay.
Ja.
Arie, wat denk jij dat er gaat gebeuren in Oostenrijk? Behalve heel veel dronken Nederlanders.
Nou ja, ik denk ook dat het een Norris gaat doen. Ik zeg op P2 een Leclerc en op een P3 Verstappen.
Oeh.
Zo, oké. Okay. Nou, ik ga voor Norris, Verstappen, Piastri.
Norris zijn we het allemaal over eens.
Ja,
ik
denk wel dat ze gesplit gaan worden, de McLarens. Ik denk niet dat... want dat merk je... Tenminste, ik denk dat Piastri daar nog wel steeds wat moeite mee heeft. Dus de bandenmanagement gedurende de race. Dat Verstappen daar gewoon.
Graadje misschien... of 22 komt het helemaal goed.
Oké, nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Uiteraard dan volgende week na de Grand Prix van Oostenrijk... weer een nieuwe Grid Ook Formule 1 podcast. Ga je naartoe, geniet ervan, gedraag je. Is ook belangrijk. Hè? Voor nu bedankt voor het luisteren.
Woorden van Jordi.
Ja, ik denk, ik zeg het maar eventjes. Hè.
Ja.
Niet te veel drinken, komt allemaal goed.
Maar laten we ervan uitgaan dat al het... hoe noemden we ze een paar seizoenen geleden... alle stratenmakers met te veel zwart geld... dat die inmiddels allemaal bij de voetbal zitten in Duitsland.
Oh ja, dat hebben ze natuurlijk ook nog.
Dus
ja.
Misschien wordt het wel heel rustig. En,
ja, wie weet. Ja. We gaan het zien. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.